Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Ja, lieve podcastluisteraars, daar zijn we weer vanuit het zonnige Den Bosch. De lente, de zomer komt eraan, dus dat kunnen we hier ook al zien. Ja. Maar ja, we gaan natuurlijk wel naar de Tweede Kamer vandaag met deze podcast.
Ja,
hè?
Okay.
Ja.
We gaan weer boven de rivieren is daar. Ja. De Tweede Kamer is net aan het weg, jongen.
Ja, dit was mijn strippenkaart hè, voor boven de rivieren dit jaar ook.
Oké, dat is nu afgelopen, ja. Over en uit. We blijven in Brabant voor de rest van het jaar. Dat vind ik wel een gewaagde uitspraak.
Ja, en ik weet ook niet of dat lukt, maar op zich.
Het zou niet verkeerd zijn, vinden wij, van de Brabantse podcast. Ja. Zegt de mensen, tegenover mij zit Jolande van Gool. Die begint altijd met de intro, dat weten jullie. Dus, Jolande, super actief voor de regenbooggemeenschap of de queer community, zoals we dat tegenwoordig vaak noemen. Onder andere bij het FNV Regenboognetwerk en natuurlijk hashtag iedereen mag zoenen. En wij maken ons als Brabantse podcast ook over allerlei dingen druk. Dus hoe was jouw weekje dan?
Ja, ik wil bijna zeggen lekker rustig, maar dat is bijna nooit. Hè? Dus we maken ons druk. Ik zit me af en toe wel op te winden over dat er gewoon niet veel wordt gedaan in de politiek voor ons. Hè? Maar dat is natuurlijk een beetje lullig dat ik dat zeg, want ik heb de politiek natuurlijk verlaten.
Ja, met goede
reden denk ik, want je kunt af en toe opgebrand zijn. Maar dus ik vraag me wel een beetje af van, ja. Ik heb dan dat regenboogbeleid zitten lezen van de gemeente en zo. Denk, ik mag niet schelden. Sorry.
Nee, dat is niet netjes.
De regenboogbankjes, daar hebben we wel genoeg van. Er moeten echt acties voor de mensen, moet er iets gebeuren. Maar daar ga ik meteen de inhoud in, maar daar heb ik me dus van de week druk over gemaakt.
Dat is wel een mooi bruggetje naar mijn weken. Want in deze weken ben ik veel druk met de beide gemeentes die ons financieren. Gemeente Os, gemeente Den Bosch, die zijn allemaal hun regenboogbeleid aan het vaststellen. En die vragen van ons vanuit COC, waar ik natuurlijk nu nog voorzitter van ben, nog een klein maandje. Om dan jaarplannen en dat soort dingen in te leveren. En inderdaad, in het gemiddelde, of in ieder geval in het Bosse regenboogbeleid, er komen nog twee kunstwerken aan. Hè? We gaan onthullen. Vast en zeker met
jij kijkt nou naar mij. Ik kan daarop aanslaan, mensen. Vorig jaar heb ik gestaan op de tramkade. Ik zal het maar gewoon zeggen, want geen ene Bossenaar weet waar. Daar hangt een regenboogbroche aan een gebouw. En daar hebben we toen onthuld. Ja, ik stond daar best wel verdrietig bij eigenlijk. Want als je weet wat daarvoor budget
kost.
Ja, dan denk ik, nee. Ik zal maar niet echt op zijn Bosch zeggen wat ik daarvan vind. Maar er is meer nodig, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat is precies waar wij als COC ook op inzetten. En hele gesprekken over voeren. En nu spreek ik echt even voor mezelf. Ik ben dan toch best teleurgesteld dat ondanks dat we 4 keer hebben aangegeven dat wij het niet per se heel belangrijk vinden dat er een iets georganiseerd wordt rondom het feit dat we 50 jaar uit de DSM geschrapt zijn, dat toch terug blijft komen. Dat is kennelijk een stokpaardje dan van de wethouder. Ja, ik vind daar van alles van. En het is misschien niet goed en verstandig om dat als voorzitter te zeggen in de Brabantse podcast. Ik weet niet of de wethouder luistert. Maar
ja, je bent het nog maar een maand voorzitter.
Daarom.
Hè,
dus,
de oproep is eigenlijk, het wordt onveiliger. We krijgen veel meer negatieve reacties naar onze kop. Dus is het heel belangrijk voor een gemeente, een provincie, maar ook misschien in Den Haag, politiek Den Haag, om voor ons te gaan staan. Pal voor ons, pal naast ons, wat je wil. En een regenboogbroche en een regenboogbankje en een monument om dan te vieren dat we 50 jaar uit de DSM zijn. Ja, de oproep is, besteed daar geen geld aan, maar maak echt beleid. Zorg dat we veilig kunnen uitgaan, veilig over straat kunnen. Dat is belangrijk.
En ga ook voor de community staan, hè, want in de aanloop, in de voorbereiding van dit gesprek, gaf jij nog aan, wij zijn als doelgroep wel targets. Hè? Want heel veel organisaties zeggen, wij doen niet aan doelgroepenbeleid. Dat geldt onder andere voor de provincie, waar ik ook mee in gesprek ben samen met andere COC-voorzitters om te kijken wat de provincie voor ons kan doen. En dan is het antwoord, wij doen niet aan doelgroepenbeleid. ja, we zijn wel we zijn als doelgroep wel targets. Steeds vaker en steeds meer. En in dat verband toch even een lans breken voor burgemeester Mikkers. Tijdens de dodenherdenking afgelopen dodenherdenking, dus op 4 mei, benoemde hij specifiek de LHBTI, de LHBTI'ers in de gemeenschap. Mede naar aanleiding van de incidenten die rond Eindhoven waren. En gaf echt heel nadrukkelijk aan, iedereen moet meedoen en iedereen moet erbij horen. En we moeten, onze COC-voorzitter landelijk, Astrid Ozenburg, zegt dat ook heel vaak, woorden leiden tot daden. En dus dat ook woorden ertoe doen. En dat liet hij ook in zijn speech rond de dodenherdenking heel nadrukkelijk terugkomen. Dat het gevaar bestaat dat we nu denken, doe niet zo moeilijk. Maar dat was destijds bij de jodenvervolging natuurlijk ook zo. Het begon heel simpel met je mag niet op een bankje zitten. Maar dat leidde uiteindelijk tot vreselijke uitwassen met ontzettend veel vermoorde mensen. Dus het is belangrijk om daarbij stil te staan. En dat raakte mij op dat moment echt heel erg dat hij dat deed.
Dat is heel
dus
erg goed positief van onze burgemeester.
Zie je, dus dat moeten we ook af en toe zeggen. Als de dingen goed gaan, moeten we het ook benoemen.
Ja, dan mooi dat hij zo pal voor ons gaat staan. Daar heb je dan nog iets aan, want daar heeft hij ook een ontzettende voorbeeldrol in, denk ik.
Zo is het. Maar, wie gaan we eigenlijk bellen vandaag? Want we gaan naar de Tweede Kamer, maar hoe dan?
Ja, nou ja, we gingen D66 bellen. Dus Lisa van Ginneken, D66, Kamerlid, afkomstig uit Brabant. Want ja, we zijn toch immers de Brabantse podcast. Misschien mogen we wel zeggen dat ze ons al een keer heeft afgewezen. Maar ze was in Eindhoven bij de protestactie, naar aanleiding van het incident bij COC Eindhoven. En toen heeft ze ja tegen ons gezegd. Ja. En overigens, om een compliment uit te delen, heel goed dat ze daar op de zaterdag aanwezig was.
Dus zeker. Ja. Toen hebben we, kende zij ons ook nog echt niet. Toen waren we nog beginnen. Toen dachten wij wel van, oh, een transgender Tweede Kamerlid, daar vinden we interessant om mee te spreken. Maar dat je dan niet meteen staat te trappelen om met de Brabantse podcast in gesprek te gaan, kan ik ook nog wel begrijpen. We waren natuurlijk wel teleurgesteld. Dus, maar we hebben de tweede kans meteen volle bak gegrepen.
Ja, je kunt nou niet meer om ons heen. Hè?
Precies, dus, we zijn lokale beroemdheden. Dus dan gaan we kijken. Zullen we maar gaan bellen dan?
Lijkt me goed.
Nou, top. Nou, dan gaan we even kijken.
Wat ze te zeggen
heeft. Kan lukken.
Ja, luisteraars, we bellen vandaag dus met Lisa van Ginneken, D66 Tweede Kamerlid. En ik ga heel officieel de portefeuille opnoemen. Mobiliteit, openbaar vervoer, personen- en familierecht. En afkomstig volgens mij uit Oosterhout, uit Brabant. Heb ik dat allemaal zo goed gezegd, Lisa? Of
ja,
wil
klopt.
Iets toevoegen, aanvullen?
Nee, ik ben inderdaad geboren en opgegroeid in Oosterhout. En mijn portefeuille heb je helemaal correct. Ik heb wel ook de afgelopen 2 jaar veel gedaan rondom digitale vraagstukken in de Tweede Kamer. Dus er zijn veel mensen die denken dat ik dat nog steeds doe. Maar omdat ik me meer op de mobiliteitskant wilde richten, heb ik dat overgelaten aan mijn collega Hint Dekker Abdulaziz, die dat met verve van me heeft overgenomen.
Kijk, mooi. En even een Brabantse vraag. Woon je ook nog in Oosterhout of is het allemaal in de Randstad gebeurt?
Ik heb 18 jaar in Oosterhout gewoond, daarna ook nog in etappes, moet ik erbij zeggen, in Breda 10 jaar. Maar inmiddels alweer, 18 jaar of zo in Amsterdam.
Ja. Oké, geen verlangen terug naar het Brabants. Wij altijd namelijk, zodra wij over de rivier heen gaan, willen we eigenlijk al terug.
Nee, dat heb ik niet. Ik kom er regelmatig natuurlijk voor familie- en vriendenbezoek. Dus Brabant is niet uit mij verdwenen. En ik ook niet uit Brabant. Maar ik heb het prima naar mijn zin in Amsterdam.
Nou, hartstikke goed. dat is ook fijn om te horen. En ik hoor dat er ook wel veel meer Brabanders in Amsterdam met heel veel plezier wonen. Maar het is ons niet gegeven. Even. Nou, dat is ook goed. Lisa, misschien als eerste vraag dan maar die portefeuille, mobiliteit, wat was het ook weer allemaal? En persoon- en familierecht. Nog een ander onderwerp zat er ook
openbaar
tussen.
Openbaar vervoer.
Oh ja, openbaar vervoer. Dus,
De bus.
De bus en alle andere dingen die erbij horen. Maar geen diversiteit. En inclusie en LHBTI, et cetera.
Inderdaad. Ja, nou, toen ik mij kandideerde voor de Tweede Kamer, heb ik ook tegen de selectiecommissie van D66 gezegd van ja, ik heb bij voorkeur niet de portefeuille emancipatie. Omdat je dan een beetje zo in een soort stereotype valt. Dus een transpersoon die zich inzet voor de emancipatie van LHBTI'ers. Terwijl transpersonen veel meer zijn dan LHBTI'er. Dat geldt ook voor alle LHBTI'ers. Mm-hmm. Dus ik wilde juist laten zien dat ik als transpersoon gewoon veel verstand heb van digitale zaken waar ik me voor heb ingezet. Dat ik verstand heb van mobiliteit. Omdat je op die manier denk ik veel meer doet voor de emancipatie dan wanneer je je inzet voor je eigen... voor je eigen community. Ja. En stiekem, kijk, ik doe ook personen- en familierecht. Mm-hmm, en dat gaat dus heel erg over alle regels die we hier in ons land hebben over trouwen, over scheiden, over kinderen krijgen, over adoptie, over erfenis, noem maar op. En dat gaat dan toevallig ook over de regels voor het wijzigen van de letter in je paspoort. Dus zo komt het transgenderbelang toch stiekem nog in mijn portefeuille. Maar het is een klein deel van waar ik me mee bezig ga.
Ja, ja. Maar nou, het gaat je denk wel aan het hart dan, Lisa. Ja, want wij zagen je natuurlijk bij de protestactie van de COC Eindhoven, naar aanleiding van het verbranden van die regenboogvlag daar. Mm-hmm. En je zegt ja tegen de Brabantse podcast met een T. Dus dan is er wel iets van LHBT-onderwerpen wat jouw pad kruist, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, zeker. Zeker. Kijk, ik, in mijn portefeuille bemoei ik me nauwelijks met LHBTI-onderwerpen. Dus alleen die transgenderwet bijvoorbeeld en meer ouderschap. Dat is natuurlijk ook wel een LHBTI-onderwerp. Maar daarbuiten bemoei ik me er heel veel mee. Ja. Ik laat me er veel over uit, omdat ik het belangrijk vind om toch steeds weer het pleidooi te houden dat onze samenleving nu niet inclusief is en dat die dat wel zou moeten zijn naar alle LHBTI'ers. Natuurlijk ook naar mensen van kleur, ook naar vrouwen, mensen met een beperking. Maar ja, ik spreek me vaak uit over LHBTI-rechten en over rechten van trans mensen.
Nou, vooral blijven
heel,
doen.
Heel blij mee, dat wou ik ook zeggen. Hey, nou, voor Jolanda die heeft vrij recent een heel mooie baan. Die werkt voor, of werkt, je bent eigenlijk vrijwilliger, hè? Dus de werken is dan niet het goede woord, maar je werkt er wel heel hard aan.
Met een oude activist.
Precies, bij de FNW, bij het regenboognetwerk. En zet zich onder andere in voor het verbeteren van de cao-voorwaarden. En dan ben je recent geïnterviewd door het intermediair over. Dus het oude blad waar je vroeger de advertenties in vond, waar je op kon solliciteren. Maar dat is inmiddels tegenwoordig allemaal helemaal anders. Daar ben je voor geïnterviewd. En dat ging onder andere over ouderschapsverlof. Wat er wel en wat niet geregeld is. En dat is denk ik wel een mooie vraag voor Lisa. In het kader van we gaan naar de Tweede Kamer. Dus ik zeg kop hem in, Jolanda.
Nou ja, ik ga allereerst een beetje zuchten, Lisa. Want ik denk, god, ik mocht niet meer vloeken van Anja. Nee. Dat transitieverlof en inderdaad dan meer ouderschap. Ja, waarom wordt daar niet een keer in Den Haag geregeld? Want nou moeten wij dus bij elke cao-onderhandeling moeten wij transitieverlof, en dat doen wij graag hoor, dat blijven we ook doen, maar meer ouderschap op tafel slepen. En ik kan jou wel vertellen, daar gaat het bij de onderhandelingstafel meestal niet over. Want daar gaat het over, en ook terecht hoor, maar over hoeveel salaris ga ik krijgen. Dus het is heel lastig om daar per cao voor ons voor elkaar te boksen. Ik blijf dat wel doen, maar dan loop ik af en toe weer blauwe plekken op. Maar het zou heel handig zijn als Den Haag daar even regelt voor ons.
Ja, ik ben het van harte met je eens. Ik vind het sowieso heel mooi dat jij je inzet voor belangen van werknemers. En dat het dan inderdaad ook over meer gaat dan salaris. Want dat horen we natuurlijk altijd in het nieuws. Hè? We willen er zoveel procent bij en we krijgen het niet. Maar dit soort afspraken gaan natuurlijk ook gewoon over secundaire arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden. Het is ontzettend belangrijk werk om daar goede afspraken over te maken. En transitieverlof hoort daar natuurlijk ook gewoon bij wat mij betreft. Gelukkig zie je veel organisaties die het beginnen met aan te bieden. Het komt inderdaad in cao's terecht. Dat is hartstikke goed. Maar het zou veel mooier zijn als dat gewoon een wettelijk algemeen verlofrecht zou zijn. Dus dat vindt D66 ook. Dat moeten we fixen. En het zit niet in mijn portefeuille, maar we werken er wel aan. Maar dit zijn dingen die je niet zomaar even regelt. Ook omdat je gewoon moet kijken van er zijn heel veel goede redenen om verlofregelingen uit te breiden. En laten we dat ook wel in balans met elkaar goed regelen. We hebben dus inmiddels is het vaderschapsverlof al verruimd, hartstikke goed. Maar het is nog steeds gek dat ook vaders minder verlof krijgen bij de geboorte van een kind dan moeders. Dus er is ook nog echt nog op dat vlak genoeg te doen. En meer ouderschap vind ik ook, want dat noemden jullie net ook, vind ik een ontzettend belangrijk onderwerp. Omdat sommige kinderen die hebben nou eenmaal meer dan twee ouders. En het is essentieel dat zo'n kind niet alleen in de praktijk een relatie met al die ouders kan onderhouden, maar dat het ook formeel erkend wordt, zodat die relaties ook gelijkwaardig zijn. Daar ben ik me wel druk over aan het maken in de Tweede Kamer.
Mooi.
Alleen is het wel zo dat, laten we zeggen, wettechnisch gezien echt ingewikkeld is om dat goed te regelen. Daar moet je goed over nadenken. En ik heb vorig jaar minister Weerwind, die daarover gaat, gevraagd om nou eens gewoon niet alleen erover te filosoferen, maar ook gewoon met een concreet voorstel te komen, een concreet idee te komen van ja, zo zou je het kunnen gaan implementeren. Dit moet je ervoor regelen. Het zou in die volgorde kunnen. Ja. Want alles in één keer fixen voor meer ouderschap, dat gaat niet lukken, want het is echt te ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dus goed nadenken over wat doen we eerst en hoe gaan we dan hinkstapsprong dit regelen. En daar is minister Weerwind nu op mijn verzoek over aan het nadenken.
Ja, ja.
En deze zomer gaat hij daar een brief over naar de Kamer sturen en dan praten we daar verder over.
Ja.
En is dat dan voor of na het reces, Lisa?
Ja, dat is altijd natuurlijk een beetje een rekbaar begrip, hè?
Ja,
ik hoop voor het reces, maar sowieso zullen we er pas na het reces dan over spreken.
Ja.
Maar ik hou de bal rollend. Het is niet iets wat we even binnen een jaar geregeld hebben, maar dat is ook niet erg, zolang we er maar op blijven bewegen.
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het een heel mooi politiek antwoord, Lisa. Maar ik vind het eigenlijk wel erg, want ik heb een collega, Mario, die heeft inderdaad met drie andere ouders met zijn mannelijke partner en twee vrouwen een kindje gekregen en die krijgt geen ouderschapsverlof, omdat dat bij ons niet in de cao staat. Ja. Nou heeft hij de baas lief aangekeken en nou krijgt hij het toch. Maar hij kan zich dan ook hechten natuurlijk aan zijn kind, hij wil ook gewoon bij zijn kind zijn. Ik vind het wel erg, hè, omdat hij dan geen juridische ouder is, begrijp ik dat hij daarom dan niet in die verlofregelingen valt. Dus... want jij geeft aan, het is technisch, juridisch heel moeilijk om het te regelen. Maar dan denk ik, ik hoorde van de week nog dat het vertrouwen in de politiek is gedaald. Maar kunnen we dan toch niet iets, want sluiten we dan iemand buiten als we het voor Mario goed regelen? Is dat dan zo erg om het snel erdoor te krijgen? Of ligt het vooral aan dat je geen meerderheid krijgt?
Nou, het is echt oprecht inhoudelijk gezien best wel ingewikkeld. Want heel veel wetten en regels, ook als het gaat om toeslagen, ook als het gaat om hoogte van bijstandsuitkeringen, ook als het gaat om recht op inzage in medische dossiers, ook als het gaat over met de leraar mogen praten van een kind, over hoe het kind het doet op school. Op al die terreinen zijn de regels nu gebaseerd op het feit dat een kind twee ouders heeft. Dus op al die terreinen moet je iets veranderen om ervoor te zorgen dat Mario, om even bij dat voorbeeld te blijven, dat hij op al die plekken gewoon volledig gelijkwaardig ouder is. En dat is echt een kluif. Dat is best wel heel ingewikkeld. Ja.
Nou, maar dat kan toch ook gewoon door te zeggen, in plaats van, het gaat erom, maar we gaan nu heel erg alleen hier een discussie over hebben, laten we het gesprek een beetje breder houden, maar ik denk dat het vooral ook een kwestie is van welke terminologie gebruik je. Bij het burgerlijk wetboek ging het destijds ook om aanpassing van het artikel van wie kunnen er met elkaar trouwen. Daar stond dat de man en de vrouw met elkaar konden trouwen. En nu staat er dat er twee personen van gelijk geslacht dat er twee personen met elkaar kunnen huwen. Ik weet niet precies hoe dat artikel nou luidt. Maar, op basis daarvan, van dat artikel, verandert dan op een heleboel andere vlakken de wet automatisch, om het zomaar te zeggen. Want het is echt niet zo dat we handmatig al die wetten moeten gaan zitten aanpassen. Als de minister dat tegen jou zegt, dan denk ik dat die het moeilijker maakt dan het is. Maar nogmaals...
Het wordt
een beetje technische discussie, ook voor onze luisteraars misschien. Maar dan gaan we graag nog eens een keer bij een borrel bij de regenboogbar over doorpraten met jou.
Lijkt me heel goed. Maar je moet je wel realiseren dat het veel verder gaat dan alleen het aanpassen van een wet. Want soms is het inderdaad zo dat je één wet aanpast en dan heeft het meteen impact voor heel veel andere wetten. Want het gaat hier ook over heel veel beleid, over heel veel regels, over uitvoering. Mm-hmm. En we weten ook allemaal dat de overheid de afgelopen jaren, als het gaat over uitvoering, toch echt wel een paar keer uit de bocht is gevlogen. Ja, ik noem toeslagen, ik noem Groningen.
Ja.
We willen voorkomen dat we chaos gaan creëren. Mm. Dus dit moet echt wel even goed doordacht worden.
Ja, Lisa, en
mijn inzet is wel, dat vind ik dan nog wel belangrijk om te benadrukken, het is iets waar we meerdere stappen moeten zetten, omdat het niet in één keer ingevoerd kan worden. Maar laten we dan ook wel zo snel mogelijk de eerste stap gaan zetten. Ja. Dus tempo maken.
En als ik straks thuis kom bij mijn vrouw Sharon, zal ze zeggen, ben je aardig tegen iedereen geweest? Dus ik zal er ook bij zeggen, Lisa, dat het heel fijn is dat jij in ieder geval met haar meer ouderschap zo bezig bent. Dus
nou,
fijn.
Nou, dank je wel.
Die kan je in je zak steken. Hey, maar wat ik ook nog wel interessant vind, want jij zei dus bij je sollicitatie van, nou ja, zet mij niet op alles wat gaat over diversiteit. Want diversiteit en inclusie moet in alle beleids terugkomen. Nou heb je bijvoorbeeld mobiliteit in je portefeuille. Dit is een stokpaardje van mij. Dan een andere stokpaardje van Jolanda. Maar ik roep ook altijd als COC-voorzitter tegen de gemeente. Je moet niet apart regenboogbeleid hebben. Je moet zorgen dat de LHBTI-gemeenschap in alle beleid op een goede manier vertegenwoordigd wordt. En is dat nou iets wat je dan met zo'n mobiliteitsportefeuille, dat je daar ook zeg maar echt inbreng op kunt hebben? Of gaat dat toch puur over hoeveel geld gaat dan naar de nieuwe A27 en de A2? Je weet ik veel wat er allemaal is.
Daar gaat het zeker ook over natuurlijk. Hè, van hoeveel geld gaat er naar welke infrastructuurproject of naar welke dienstverlening? Hoeveel geld gaat er naar een betere verbinding van Eindhoven naar Heerlen en Aken? Om maar een heel concreet voorbeeld te noemen, daar hebben we vorig jaar over gesproken. Dus daar gaat het zeker ook over. Maar wat mij betreft gaat het ook over inclusie. Mm-hmm. Dus heeft iedereen ook echt dezelfde mogelijkheden om zich door Nederland te verplaatsen? Want dat betekent ook of je dezelfde kansen hebt op een mooie baan of de opleiding kunnen volgen die je graag wil. Dus dat heeft echt ook met fysieke bereikbaarheid en fysieke kansengelijkheid te maken. En mijn inzet is wel altijd, als het gaat over inclusie, dat is inderdaad iets, niet iets wat je er aan het einde aan probeert te plakken. Dat moet het uitgangspunt zijn. Ja. En in het mobiliteitsdomein, zeker ook als je kijkt naar openbaar vervoer, dan is de meest prominente vorm daarvan mensen met een toegankelijkheidsbehoefte. Hè? Dus mensen die in een rolstoel zitten of visueel beperkt zijn. Mm-hmm. Mijn stelling is altijd, zeg ik ook in debatten, als je nou stations en bushaltes en tramhaltes zo maakt dat deze mensen zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, dan kan iedereen dat.
Ja.
Dus het zit andere mensen niet in de weg. Mm-hmm. Dus regel het dan gewoon van begin af aan goed voor iedereen. Zo werkt de inclusie wat mij betreft.
Precies. En een steile trap kan heel erg esthetisch mooi eruit zien. Maar is praktisch niet altijd, zullen we maar zeggen.
Precies. Huh? Ja. Dus, ja.
Nou, goed om te weten.
Hey Lisa, ik wil niet ophangen voordat ik deze vraag heb gesteld. En als je het te persoonlijk is, moet je het zeggen. Anja en ik krijgen soms ook wel eens waar reacties naar ons toe, ook negatief. En ik weet dat jij die waarschijnlijk ook zelf wel zult krijgen. Ik weet dat jij van Twitter ook af bent gegaan vanwege reacties die je op de social media kreeg, als ik het allemaal goed zeg. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Of hoe ga je daarmee om? Of hoe kun je het voorkomen?
Dat voorkomen is denk ik een opdracht voor ons allemaal. Want wij moeten als samenleving gewoon echt veel kritischer zijn op wat we accepteren in het publieke debat. Zowel op televisie aan de talkshowtafels als op social media. Want er wordt behoorlijk gepolariseerd, er wordt behoorlijk beledigd en dat helpt niet. Mm-hmm. We wonen met elkaar in dit land, we moeten het samen doen. Mm-hmm. En het is inderdaad waar dat ik, als je dan als politicus opstaat en je gaat je proberen te bemoeien met de richting waarop ons land zich ontwikkelt, dan vinden heel veel mensen daar wat van. In zijn algemeenheid. En als je dan ook nog eens een LHBTI-politicus bent, en dan ook nog eens het eerste transkamerlid van ons land, dan vinden heel veel mensen wat van je. Dus ik krijg inderdaad veel bakker op me afgevuurd. Ook op social media, ook in de mail, ook per ouderwetse post, zal ik maar zeggen. En ik vind het echt schokkend om te zien hoeveel dat is. Ja. En tegelijkertijd laat ik me niet van de wijs brengen. Ik hou koers. Ik sta hier gewoon vanuit wie ik ben mijn best te doen om een mooier land te maken. Mm-hmm. En ik vraag me dan altijd af wat die onverdraagzame types nou zelf toevoegen aan, aan een mooier Nederland.
We zitten te twitteren op de bank, zeg ik meestal.
Ja, toch? Ja, ja, precies.
Daar hebben ze tijd zat voor, want anders doen ze niet. Dus,
ja. Kijk, en ik ben inderdaad wel ook om die reden van Twitter afgegaan. Ik zit wel op allerlei andere social media kanalen nog. Maar Twitter is natuurlijk wel echt het dieptepunt van onze social media platforms. Ja. Dat is een open riool. En wat ik daar vooral schokkend aan vond, was dat al die beledigingen aan mijn adres natuurlijk ook gelezen werden door transpersonen. Die zich daar veel meer aantrokken dan ik. Ja. En dat begrijp ik heel goed. En dat wordt ook gelezen door niet-transpersonen die er dan, ja, als het ware aan wennen dat je op die manier over trans mensen praat. Nou, dat doe je dus niet. Mm-hmm. Dat accepteer ik gewoon niet. En ik vond het wel steeds ingewikkelder worden dat als ik dan iets twitterde over het openbaar vervoer of over personen- en familierecht, dat de reacties dan vooral gingen over mijn trans zijn en in behoorlijk beledigende termen. Mm-hmm. Dus ik was als het ware een soort van radertje in die hele haatmachine. En daar had ik echt steeds meer problemen mee. Dus ik dacht, ik stop er gewoon mee.
Ja, snap ik. Hey, het schiet mij ineens te binnen. Je bent het eerste transkamerlid, hè? Stel nou dat jij ook de eerste trans premier van ons land wordt. Wat is het eerste wat er dan, wat er dan verandert? Ik weet wel dat het al iets genuanceerder ligt in Nederland. Hè? Maar je ziet dan zo'n president in Amerika, zie je altijd heel trots zijn eerste wet tekenen. Dat zijn altijd beloftes die ze dan gemaakt hebben. Hè? Stel dat wij dat in Nederland zouden kunnen doen. Wat is het eerste wat jij als onze trans premier zou doen?
Nou, dan zou ik denk ik als eerste de onverdraagzame en de verdraagzame met elkaar in gesprek brengen. Dus ik zou burgerraden of zo oprichten om al die verschillende perspectieven nou eens met elkaar in gesprek te brengen op een normale, goede, veilige manier. Mm-hmm. Want we zijn veel te veel in onze eigen torentjes gekropen in onze samenleving. We moeten het met elkaar doen. Er zijn verschillen. We hoeven het ook echt niet met elkaar eens te zijn. We hoeven ook echt elkaar niet liefdevol te omarmen. Maar elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren is wel wat we moeten doen. Dus daar zou mijn eerste inzet op gaan, denk ik.
Nou dat klinkt best goed. Er is nog hoop, zeggen we dan. Hè?
Dus... Ja, ik heb overigens geen ambitie hoor in die richting. Je weet het nooit.
Nou, we dachten al, we moeten het campagneteam gaan vormen. zover hoeven we niet te gaan. Dus de Pride-periode komt er weer aan. Gaan we jou zien zwaaien vanaf boten? Hoe ga jij zo'n Pride-maand beleven? Want je gaf al aan van, ik vind het belangrijk om ook zichtbaar te zijn, hè, op een positieve manier. Dus waar gaan we jou allemaal tegenkomen? Het is een soort van Veronica onderweg of zoiets. Hoe weet je vroeger, de Veronica komt naar je toe. Maar goed, het ook om een, want we hebben natuurlijk best wel serieuze dingen besproken. Een beetje luchtiger mag ook wel.
Zeker. Nou, en Pride is belangrijk. Hè. Het is belangrijk om te laten zien dat we er zijn. En te laten zien dat wat ons betreft iedereen er mag zijn.
Precies.
Dus dat is ontzettend belangrijk. En het is leuk, wie heeft er geen zin in een gezellig feestje. Dus het is mooi om dat ook op die manier te vieren. Ik ga dat dit jaar in elk geval doen in Utrecht. Mm-hmm. Daar is in juni de Pride. Mm-hmm. Ja. Ik ben tijdens de Amsterdam Pride, ben ik niet in Nederland dit jaar. Dus daar zal ik niet zijn. En ik wil ook nog wel even benadrukken. Vorig jaar stond ik op de Utrecht Pride op een politieke boot. Dus een boot van alle politieke partijen. Dat was hartstikke leuk. Was heel mooi. En ik heb wel besloten dat ik dit jaar niet op een politieke boot ga staan als ook de VVD erop staat.
Oeh, want?
Die kun je dat toch gewoon afstoten? Nee, pardon. Sorry.
die kunnen toch vast wel zwemmen?
Dit is even voor jullie de primeur.
Ja?
Ik heb besloten dat ik dat absoluut niet ga doen, omdat ik nogal geschokt ben over het feit dat de VVD zoveel twijfels heeft bij het voorstel voor de wijziging van de transgenderwet, waarbij transgender mensen op basis van zelfbeschikking mogen besluiten de letter in hun paspoort te wijzigen. En de VVD aarzelt heel erg, heeft niet gewoon vanuit het liberale principe gezegd, natuurlijk moeten mensen dat zelf kunnen bepalen. Mm-hmm. En dan tegelijkertijd wel op een politieke boot staan En zoals we vorig jaar als thema hadden, Fight for Trans Rights. Mm-hmm. Ja, dan moet je ook leveren. Dan moet ook boter bij de vis komen. Ja. Ja.
Nou, je bent van harte welkom op de vakbondsboot op 3 juni in Utrecht. Dus,
nou, wat lief.
Ja. En sowieso, nou jij de transgenderwet noemt, ik ga al heel lang mee als activist. Ik heb veel eelt op mijn ziel, maar tijdens de behandeling van die transgenderwet... Ik vond het kwetsend, tenenkrommend. Heb jij enig idee, ik probeer het al te begrijpen, waarom dat zo gevoelig ligt in een Tweede Kamer, maar ook in Nederland als dat behandeld wordt? Kun jij mij helpen met een oplossing of dat ik het kan begrijpen?
Om het te begrijpen,
de gevoeligheid?
Ja, precies.
Ja, nou, ik denk wel dat het belangrijk is om je te realiseren dat het gevoeliger is gaan liggen in de Tweede Kamer, omdat er in de samenleving discussie over is ontstaan. Dus ik zie wel een aantal partijen die dan ineens denken, oh, dan moet ik al die angsten die ik nu lees in de media, die moet ik dan ook maar even politiek gaan maken. Dat vind ik echt opportunisme, dat heeft niks met inhoud te maken. En ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat in de samenleving, kijk, heel veel mensen in de samenleving vinden dit een prima idee, deze transgender. Er is een kleine groep die dit echt problematisch vindt. En die hebben zich goed georganiseerd. Het is ook een internationale, goed gefinancierde, conservatieve anti-LHBTI-lobby die dat aanjaagt. En wat ik erg vind, is dat op social media, maar ook de traditionele media, deze groep wordt neergezet als een mening die net zo relevant is als de mening van jullie en van mij, dat het belangrijk is om dit goed te regelen voor transpersonen. Ja. En dat is niet zo. Zo liggen de verhoudingen in de samenleving echt niet, maar doordat het in de media steeds zo'n groot podium krijgt, wordt het bijna een self-fulfilling prophecy.
Ja.
Dus dat vind ik wel echt kwetsend. Hier zit gewoon een conservatieve, christelijke, internationale lobby achter, die vanuit die waarde wortel heeft geschoten in de Verenigde Staten, ook in het Verenigd Koninkrijk. En ze proberen dat hier in Nederland nu ook te doen. En daar verzet ik me hevig tegen. Want het is... Je kunt niet je maatschappelijk debat laten kapen door een georganiseerde conservatieve lobby die niets weergeeft wat de samenleving echt vindt van een vraagstuk. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat er worden dan zorgen opgebracht van wat doet dat met de vrouwensport? Dat vind ik bij uitstek een onderwerp. Ja, dat is iets om goed over na te denken.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dat wordt ook al jaren, decennia zelfs al gedaan. Dus er zijn ook allerlei regels al in het verleden gekomen in diverse sportbonden op dit punt. Maar dat proces, dat is nog niet helemaal klaar. Dus daar zie je nog inderdaad wel terecht, denk ik, discussies. Hoe gaan we dit nou goed regelen?
Ja.
Soms zie ik dan wel bonden helaas wat mij betreft verkeerde conclusies trekken. Maar goed, dat is wel echt een punt wat
je mag het inhoudelijk er natuurlijk over hebben. Dat is ook niet mijn zorg. Maar dat het zo gevoelig ligt. En ik vind ook in de Nederlandse samenleving, hoor, dus ik ben het niet helemaal met jou eens dat het alleen vanwege een soort conservatieve stroming is. Er is ook veel onbegrip voor. En het ligt heel gevoelig. Dus ik probeer eigenlijk juist meer de dialoog daarover aan te gaan. Van waar komt het dan nou vandaan? Hè? Dat we dan zo blijkbaar zo dichtbij jullie komen of zo met dit onderwerp. Dus, maar goed, daar kunnen we een hele andere podcast over maken. Ik wil in ieder geval zeggen, Lisa, van harte welkom alsnog op de vakbondsboot. En heel goed dat je een politicus bent van niet alleen woorden, maar ook daden. Dus dat je een statement maakt en richting VVD en niet op die boot gaat staan.
Ja, dankjewel.
Ja, dan ga ik ook voorzichtig het muziekje instarten. Want we gaan volgens mij naar de wrap-up toe. Die gaan we samen met jou doen, Lisa, deze keer. Want met die woorden heb je eigenlijk de wrap-up al gedaan, Jolanda.
Ach jee, was ik alweer te snel. Ja.
Nou, nee, maar waardering aan onze kant voor je betrokkenheid. En dat je opstaat en dat je... Ook zegt waar jij zelf voor staat als mens. Maar dat je tegelijkertijd ook zegt van ik ben meer dan alleen een transpersoon. Ik heb heel veel inhoudelijke kennis te brengen op de thema's waarop jij nu woordvoerder bent voor D66 in de Tweede Kamer. En dat is wat mij maakt tot wie ik ben. En niet alleen het feit dat ik transpersoon ben. En ik denk dat een belangrijke... conclusie is die we kunnen trekken. En wij verheugen ons erop om jou op de diverse Pride events te zien. 17 juni is ook nog Roze Zaterdag in Goes, hè?
Daar hopen we dat je ook komt. Daar zijn wij ook.
Dat is de eerste in Zeeland. Dus, dat
ja, hartstikke mooi. Ja, dus dan zijn er ook een aantal interviews en meet and greets, om het maar even zo te zeggen, met mij. Dus dan kun je ook met mij in gesprek. Dus ook als je vragen hebt over die transgenderwet en hoe zit dat nou met de sport, kom dan vooral naar Goes en dan spreken we elkaar daar.
Nou, helemaal top. Hartstikke goed. Nog een mooie reclame erbij. Wij gaan elkaar zien en spreken in de komende periode. En wij zeggen, zoals we dat zo vaak doen...
Misschien nog even vragen. Lisa, wil je nog iets kwijt? Heb je nog iets op de agenda dat je zegt, dat wil ik nog hebben besproken? Want anders gaan wij op zijn Brabants afsluiten.
Ja, nee, kijk, ik heb het idee, maar je zei het net zelf al, dat we nog uren zouden kunnen doorpraten. Maar laten we dat dan op een ander moment doen. Maar niet nu. Laten we dat in Goes doen of op de boot in Utrecht.
Heel goed, met een drankje erbij. Komt helemaal
zo
goed. Wij zeggen tegen jou,
houdoe
en bedankt. Olé, olé.
Houdoe.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.